Die oh zo vervelende agency founder. Wat wil die nou van je en waar wordt hij nou blij van?
En hoe kun jij er dus mee omgaan?
Mijn naam is Fabian.
En ik ben Alain.
En dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Hey.
Hallo. Wat vinden founders belangrijk?
We gaan een beetje over onszelf praten. Lekker. Ja.
Nee, we zaten dus in de voorbereiding te filosoferen. Wat zijn nou onderwerpen die we wat minder vaak hebben aangekaart? En deze aflevering is niet alleen voor de agency leider of de agency founder. Maar ik zou durven stellen ook degene die heel veel met de founder direct werkt. In de zin van, herken jij bepaalde punten die wij nu gaan bespreken? Want wij zijn founders en ja, bepaalde dingen vinden wij heel belangrijk. Sommige dingen ergeren we ons aan en andere dingen zouden we graag wat meer terug willen zien. En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat vinden founders belangrijk? Waar irriteren founders zich aan? En waar willen founders wat meer van terugzien?
Precies.
En dit kan je dan wel eens wat meer helpen om door de bril van die founder te kijken. En die samenwerking wellicht wat aan te scherpen als je zelf ook tegen wat irritaties of hobbelingen aanloopt.
Ja, en misschien voor de founders een feest der herkenning of een pijnlijke spiegel. Kan ook natuurlijk. Ik denk dat er ook nog wel wat te leren valt.
Ja, en laten we ook vooropstellen, wij als founders zijn ook niet de makkelijkste om mee te werken. Maar dat gaat aan bod komen.
Kan ik het niet mee eens zijn. Nee, tuurlijk. Ja, soms denk ik dat het echt... vooral mensen in de middel, zeg maar. Dus een iets grotere agency met een middelmanagement. Ja, dat middelmanagement moet soms wel helemaal gek worden.
Ja, per definitie word je dan tussen twee groepen gespreid, zeg maar. En dan moet je belangen aan twee zijdes verdedigen. Ja, dat is leuk.
Kan of me juist voorstellen. Niet. Ja, zeker. Oké, hey, we hebben een kleine rode draad of volgorde opgezet, zodat we niet echt all over the place gaan. En de eerste is even erkennen of herkennen wat voor founder je om je heen hebt. Of wat voor founder jij bent.
Ja, we hebben drie categorieën besproken.
Ja.
Om ze even in hokjes te duwen.
De allereerste, de vakgekkie.
De vakgekkie. Ik denk zeg maar van oorsprong in onze branche wel de grootste groep.
Ja.
Ik denk dat nu wel wat minder de nieuwe generatie misschien wat minder de vakgekkies zijn.
Denk je?
Dat denk ik. Hm. Dat weet ik niet zeker eigenlijk.
Ja, ik voel wel nog steeds dat heel veel opkomende of startende kleinere agencies die er nu zijn, wel echt gestart zijn vanuit iemand met een vakspecialisme. Nog steeds. Ik zie niet hele mensen met zware savvy businessplannen of...
Ik zie dat juist veel meer, man.
Oh ja? Ja. Oh, grappig.
Ja, een beetje de opportunistische kant. En dan bedoel ik die hele AI wave. En LinkedIn was bijvoorbeeld ook zo eentje met allemaal outbound sales consultants en zo. En die hebben dan van die workflows en die plotten ze dan op. Dus misschien is het ook mijn algoritme vervuiling. Dat zou kunnen, ja.
Maar zie je dat ook niet als een vak? Ik zie in LinkedIn specialist wel ook als een vakgekkie.
Het voelt voor mij meer als opportunisme dan als liefde voor het vak.
Oké.
Ja, dus het liefde voor het vak als in je bent ooit met design begonnen en daar heb je een bepaalde filosofie over. Versus dit werkt echt goed en kan ik omzet mee maken is... vind ik, ja, ik associeer dat dan wat meer met dat stukje, zeg maar.
Ja, precies. Nou ja, als je het zo zegt, zie ik dat ook. Maar ik dacht juist mensen die zeggen, oh, dat LinkedIn-platform is zo vet en zo waardevol en daar kan je zoveel mee. Kijk wat er allemaal kan en hoe dat werkt en ik ga alles testen en ik ga dat algoritme begrijpen, bespelen. Dan voelt het wel weer als een vakgekkie.
Ja, je kan het natuurlijk vanuit dat perspectief bekijken. Ik heb daar dan persoonlijk misschien een andere ervaring mee. Want mijn inbox is met dat soort vakgekkies nu helemaal ontploft. En ja, dan vind ik LinkedIn eigenlijk helemaal niet zo leuk meer. Hmm. Dus,
ik ben blij dat ik niet in jouw bubbel zit. Bij mij valt het echt wel mee. Nou, ja.
Is jouw LinkedIn inbox niet gewoon een grote verzamelbak van automated berichten dan?
Er zitten er wel veel in, maar niet per se mensen die mij weer LinkedIn willen verkopen.
Ja, die van alles en nog wat willen verkopen.
Ja,
En daarvan heb ik zoiets van, ja, ik ben eigenlijk gewoon, hoe zeg je dat, immuun geworden voor berichten. Soms zitten er misschien ook wel oprecht goede tussen, maar ik kijk gewoon niet meer naar.
Ja, dat heb ik ook wel. Oké, we zijn nu al aan het afdwalen.
Ja, maar goed, vakgekkies is wel een categorie die nog steeds vrij groot is. Je bent begonnen vanuit een bepaalde liefde voor het vak. Je bent het zo goed gaan oppakken dat er steeds meer vraag naar jouw vakuitvoering kwam. En dat je het niet meer alleen kon. En zo is eigenlijk heb je een team om je heen gebouwd met jouw filosofie.
Ja.
Nou, dat werd een agency.
Ja, precies. Allemaal mensen die het precies doen zoals jij het ook ziet en voelt, maar eigenlijk net iets minder goed doen. Dat is
volgens jou.
Dat is je algemene ervaring dan. En zo start dat dan.
Ja.
En dan, de standaard valkuilen komen natuurlijk zodra je een werknemer nummer 5, 6, 7 krijgt. Dan gaat het helemaal fout. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Want we hebben categorie 2. En dat is de ondernemer slash een beetje de uitvinder. Opportunist?
Ja, zou misschien in de, waar we het net over hadden, zou wellicht in deze kunnen vallen. En je ziet eigenlijk of het een gat in de markt is of in ieder geval een kans in de markt. Laaghangend fruit en je denkt van nou, ik stap gewoon in deze kans, in dit gat en ik ga daar mezelf in nestelen. En
ik ga er gewoon wat van maken.
Ja, ik ga er wat moois van maken. En niemand wordt wakker en denkt, ik ga LinkedIn verpesten. Zo is dat natuurlijk niet, hè? Maar
nee, zeker niet. Oké, laten we dat hele LinkedIn verhaal even los. Maar
je begint eigenlijk vanuit meer een opportuniteit eigenlijk.
Precies.
Een business opportuniteit.
Ja, dus dit kan zomaar zijn dat je ergens al in een bepaalde branche of vak al jaren hebt gewerkt. Maar wat meer vanuit een ondersteunende staffunctie. En dat ondernemen in je hebt en denk, hey, hier ga ik eens even inspringen of op doorpakken.
Ja.
Nou, jij denkt dus dat onze markt daar wat meer mee.
Ik denk dat de laatste 5 à 10 jaar steeds meer daar die categorie wel steeds meer vertegenwoordigd wordt. Ja.
Oké. Ja. Nou, mijn gevoel is dat nog niet, maar ik denk dat het gewoon een bubbel inderdaad is waar je omheen loopt. Ik heb nog steeds het gevoel dat de meeste vakgekjes rondlopen en dat er maar dat met een kort gevolg daarvoor door wel deze ondernemende types zitten.
Ja.
Dit zijn ook vaak mensen die het proberen en als het mislukt, dan mislukt het, zeg maar. Die zijn daar ook best wel oké mee. Dat hebben vakgekjes niet zo gauw.
Nee, vakgekjes zullen wat minder snel genoegen nemen met dan ga ik iets anders doen.
Ja, precies.
Er is bijna geen alternatief.
Ja.
Ja.
En ik ga het minder het woord vakgekkie noemen, want het klinkt nu wel heel negatief en dat is het helemaal niet bedoeld. Het is gewoon juist meer vanuit een, denk ik, echt dat liefdestuk. Dan hebben we categorie 3. Managers.
Managers, ja. De structuurbouwers.
Structuurbouwers, de langzame uitbouwers, zou ik ze ook noemen.
Ja.
Zitten juist ten opzichte van die ondernemer veel meer op die veiligheidskant. Niet, ik ga dit gewoon voor elkaar fixen. Ik ga mensen bellen, ik ga aan tafel en dan ga ik kijken wat eruit komt. Dit zijn meer de mensen die lange plannen maken. Heel goed doordachte keuzes maken. Structuren eerst neerzetten. En dan pas...
Zijn dit dan wel founders?
Ik denk dat er enkele founders zijn. Ik denk dat de meeste zullen waarschijnlijk co-founders zijn.
Ja.
Die kans is wel groot. Want ze hebben een van die andere twee nodig. In mijn ogen. Ik denk dat er echt wel voorbeelden zijn waarbij dit wel is gebeurd. Dit kan ook iemand zijn die dus jarenlang een operations director bij een bureau is geweest. En nu zijn eigen bureau is begonnen. Omdat hij om zich heen mensen heeft verzameld die graag voor en met hem werken of haar.
Mm.
En daardoor zo start. Ik denk dat daar voorbeelden van zijn. Ik denk dat ze wel wat minder zijn.
Ja. Ja, meestal is het inderdaad een vervolg op een idee. Maar komt het idee niet uit deze groep meestal?
Dus zij zullen niet met hun hele vernieuwende ideeën komen. Want anders hadden ze wel in die andere groep gezeten.
Ja.
Zij zien meer optimalisatieslagen en zien dat als een idee. Dus hoe ik dat bij mijn huidige bureau doe, vind ik wat van. En ik word tegengehouden waarschijnlijk door een andere founder of een founder. En zegt, nou, we gaan dit anders doen en efficiënter maken. En dan gaan we een beter proces aanhangen. Ja, dat zijn de meer de manager types.
Ja, ja.
Kan heel succesvol zijn hoor, in mijn ogen. Het zullen alleen nooit de types zijn die disruptie veroorzaken. Ze zullen een lichte evolutie veroorzaken en nooit revolutie.
Ja, oké.
Okay. Niks mis mee ook.
Dit zijn de drie categorieën.
Ja.
Ja.
En waarom is dit nou zo belangrijk? Omdat ze allemaal wel echt hun duidelijke karaktereigenschappen hebben. Zoals wij ze net ook al lekker in allerlei hokjes en hoekjes aan het duwen zijn. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Wat vindt de een belangrijk? Wat vindt de ander belangrijk? Dat daar enorme verschillen tussen zitten. Maar nog groter verschil is, hoe moet je ermee omgaan en wat kan je ervan verwachten? Is denk ik echt wel een hele belangrijke. Misschien kunnen we even per... Nou, misschien begin ik even bij jou. In welke categorie schaar jij jezelf?
Ik zou zeggen dat ik een klein gedeelte vakgekkie ben. En een klein gedeelte business.
De business is geen optie. Het was ondernemer, uitvinder of...
De uitvinder bedoel ik dan.
Ja, ja. Want de business zou ik dan eerder onder de manager scharen, maar...
Nee, ja, ik denk wel de uitvinder. Ja,
ja, precies. Oké. Hoezo typeer je jezelf zo?
Ik zie mezelf... wat voor vak zou ik dan hebben? Dat vind ik al moeilijk. Dus ik heb niet meer een concreet vak al heel lang. Ooit als designer begonnen. En ik zeg zelf altijd, ja, je kunt van alles ontwerpen. Dus in basis, een businessmodel is ook een ontwerp. En dus eigenlijk kijk ik al, zeg maar, vanuit zo'n bril naar. Nou, ik vind dat vak gekkie gedrag. Zoals je dingen probeert te structureren.
Ja.
En vervolgens, wat ik mezelf vaak zie doen, is heel veel nieuwe dingen ontplooien. En als ze eenmaal staan, vind ik het niet meer zo boeiend.
Ja.
Dus dan verliest het mijn aandacht. Dat is mijn natuurlijke reflex.
Ja, precies. Ja, weet je, het wordt wel gestart, maar het is nooit helemaal af. Dat is de frustratie die anderen bij jou kunnen hebben.
Dus als er een operationeel sterk iemand bij ons werkt, en die hebben wij nodig, want anders gaat het helemaal mis. Maar die kan inderdaad wel eens tegen aanlopen van ja, gasten, of in ieder geval alleen. Zou je niet eens even wachten met nog meer dingen bedenken? We moeten eerst nog even deze dingen afmaken.
Ja, precies. Ja, zeker. Hey, en ik vind het grappig dat je van jezelf... Ja, ik heb niet echt een vak. En dat is precies dit gedrag van de vakspecialisten. Want die zeggen altijd... Ja, nee, ik ben niet echt de expert. Dus ja, ik vind het wel heel grappig dat je dat zegt. Want voor mij heb je dat wel in je. Dat zit hem denk ik vooral op design. Een soort visual storytelling ben je heel erg mee bezig. Versus nieuwe technieken die er bestaan.
Ja, maar dus, hoe heet het vak dan? Weet je wel, dus ja.
Ja, precies. Dus weer zo'n vakspecialist antwoord. Ja. Welk vak is dat dan precies? Dat is toch niet een,
Nou, ik merk wel dat ik bijvoorbeeld de terminologie heel belangrijk vind. Dan kan ik als een soort van autist helemaal stilstaan op dat woord klopt niet. Weet je wel, dan is de rest al in de meeting helemaal verder. En dan zeg ik, nee jongens, wacht even. En denk ja, en zie ik iedereen kijken van, waar zit je nou joh?
Ja, noem het morgen toch anders.
Ja.
Kan je gewoon, ga je naar de website, verander het woord en heb je het gefixt.
Nee, zo werkt het bij mij ook niet, hè.
Ja, dat is een grappig. Je geeft precies die antwoord van, ik denk, ja, daardoor val je automatisch in die categorie voor mij. Als deel 2, want ik ben wel mee eens dat je iets meer nog de uitvinder, ontdekker, see if it sticks mentaliteit heb.
Ja.
Ja. Ja, zeker.
En jij?
Ik zou mezelf ook iets meer in die ondernemer, uitvinder, opportunist. Ik denk dat ik wel wat meer in die opportunistische kant zit. See if it sticks en nog minder doordacht. Kijk wel wat er gebeurt als we dit proberen. En ook ja, niet bang om te verliezen. Ja, tuurlijk wil je goed beslagen ten ijs komen als je ergens komt. Maar als ik bij een klant iets moet pitchen wat we nog nooit hebben gedaan en ik weet het niet zeker. En zelfs als ik een klein leugentje erbij moet vertellen of eigenlijk een onbewuste leugen omdat ik het gewoon niet weet, maar gewoon doorheen bluff, vind ik dat oké. Ja, waarbij ik anderen altijd al zie van ja, maar dat is niet echt waar. Of dat weten we nog niet. Of dat hebben we helemaal niet goed op orde. Denk ik, ja, Maar we kunnen het wel goed op orde maken.
Nee, ja, ik voel helemaal met je mee. Maar ik zou dus dan mezelf zo voorbereiden dat ik dat dialoog al met die potentiële klant voer ik al 10 keer in mijn hoofd. Zodat ik mezelf voorbereid van, maar hij gaat dit waarschijnlijk vragen. Dan ga ik nu uitzoeken hoe dat werkt.
Ja, dat kan ook heel, heel goed zijn. Ja, ik zit dan meer gewoon on the spot van... maar is het dan wel duidelijk... stel je voor, een klant komt bij ons en die zegt... zijn jullie ISO gecertificeerd? Zeg ik, nou, nog niet helemaal. Maar we zijn er wel mee bezig. Niet gelogen. Maar we zijn wel echt heel erg aan het begin. Want we denken er alleen even over. Ja. Dus ja, dat, en daar zit mijn opportunisme, denk ik. Dus ook wat meer de commerciële kant. Maar daaromheen, denk ik, en dat zit in mijn ogen wat meer aan de managerskant. Hele brede kennis van gewoon het vak bedrijfskunde of zo.
Ja.
En ik vind dat wel managerachtig allround zijn.
Generalist, ja.
Ja, generalistisch daarin zeker. In ieder geval op kennisgebied. Dat. Waar zit mijn managerskant niet? Ja, op lange termijn. Dus ik moet niet altijd hetzelfde managen. Dat is interim manager. Dus dat is
een basis wat management doet natuurlijk. Maar goed,
Interimers dus niet. Nee. Die kunnen tijdelijk invliegen en even de boel onderhouden of opschudden. Ik denk dat wel kan.
Ja, dus jij bent de interim manager.
De interim manager, ja. Maar ja, het zit sowieso wat meer in de opportunistische kant, zeg maar.
Nou goed, en hier het dynamiek tussen ons twee. Hè. Wij zijn twee founders, dus we hebben ook andere partners op dit moment natuurlijk. Gelukkig zit daar al een iets beter balans tussen ons vieren. Maar tussen ons twee zit wat dat betreft... denk ik niet de ideale balans, waardoor anderen, denk ik, operationeel echt veel meer bij moeten zetten.
Ja, dat denk ik ook. Ik zeker omdat er ook natuurlijk als je dus de operationele kant, die manager, dat missen wij het meest, zeg maar, vooral de lange termijn manager.
Ja.
En daar zie ik ook wel weer in. Dat is de manager die misschien een beetje een combinatie met vakspecialisme heeft. Dus die ook dingen helemaal goed doordacht wil doen. Dus stel je voor, je komt met ons samen en je moet de operations gaan leiden. Ja, dan word je helemaal gek, omdat je eindelijk iets hebt neergezet en zeggen wij, en volgende week gaan we een nieuwe propositie neerzetten. Dat is gewoon zo. Ja. En dan zeg ik, ja, ik heb al bij die 3 klanten gezegd dat we dat wel kunnen. Dus ik heb alleen van jou nog even nodig dat je even een beetje uitwerkt hoe je dat gaat aanpakken. Terwijl die denkt, ja, hou eens even. Daar moet ik nog heel veel dingen mee doen. Dus daar zit denk ik de moeilijkheid om als je met ons moet omgaan.
Ja, zeker. Nou goed, ik denk dat daar ook mits de juiste persoon hoor, maar dat daar juist ook een hele mooie aanvulling op elkaar kan zijn. Want wij hebben het per definitie nodig.
Ja.
Anders gaan we echt heel veel kanten op, zeg maar.
Ja.
En tegelijkertijd heeft zo een leider, manager, ook weer continu voeding nodig. Van ja, wat werkt er eigenlijk in de markt en hoe gaan we onszelf differentiëren?
Ja, precies. Ja, volgens mij is dit ook een klassieke... model wat daar ergens is, dat de een, ik weet even de naampjes kwijt, maar dat de een inderdaad meer naar de toekomst kijkt, veel meer met volgend jaar bezig is en de ander met vandaag.
Ja, de manager morgen, de manager vandaag. Je hebt ook de manager buiten en de manager binnen volgens mij.
Ja, dat, nou,
dat zijn een beetje, ik ben persoonlijk niet veel de persoon van buiten of zo, maar zo zie ik mezelf niet in ieder geval, maar ook niet de man van de structuur inderdaad.
Ja.
Dat zijn we allebei eigenlijk niet heel goed.
Nee, zeker niet structuren onderhouden. Dat is wel echt het...
een structuur bedenkelijk nog wel.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat we daar nog best wel goed in zijn. Soms zou ik zeggen, in uit te leggen, hoe zit de filosofie erachter? Hoe wordt het dan opgebouwd? Maar dan denken wij, ja, nu is het er ongeveer wel. Kan iemand anders even oppakken en uitvoeren en onderhouden?
Ja, en dat is in beide categorieën, zou dus vakspecialist en de innovator, Zou dat dus als kenmerk zo omschreven kunnen worden dat als je met een van die twee categorieën werkt, of soort van combinatie van, dat ze vaak dingen op 50% afmaken en dan, oneerbiedig gezegd, over de schutting flikkeren? Want er zijn toch andere mensen die heel goed zijn om dit nu te fixen.
Ja. Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat dat typisch gedrag is wat je daarin zal zien. Ja, ik heb een nieuw product bedacht. En ja, het is er nu ongeveer wel. Kijk maar. En dan werkt het een beetje. En dan, het moet nu alleen nog geoptimaliseerd worden. Maar dat doen we toch wel als de klant bezig is. Ja, dat stuk, denk ik. Ik zie het veel. Ik heb het zelf recent nog gedaan. Dat achter de, en zeg maar iemand die dus wat meer, laten we zeggen, wat meer een behouden vaart prefereert. Die zei van ja, we moeten dat echt wel veel beter implementeren. Toen ik dacht, maar we hebben toch binnen 2 weken iets geleverd wat we nog nooit hebben gedaan. En het is best goed. Maar de route naartoe was wel hobbelig. Ja, maar we zijn er toch. Dat is dan mijn gedachte. Dus dat is wel grappig hoe dat werkt. En nu heb ik ook zoiets van, ja, ik heb het alweer losgelaten. De eerste case is er, nu staan jullie.
Ja.
Ja, en daar zit denk ik ook gelijk een frustratie.
Ja. Nou goed.
Twee kanten op, hè?
Nee. En nogmaals, ik denk dat dus beide nodig zijn. In deze tijd is misschien die innovatiekant nog wel wat belangrijker dan de structuurkant. Omdat het zo ontiegelijk snel verandert.
Ja.
Als je alleen maar de hele tijd structuur aanbrengt, ja, dan is het over 3-4 maanden al niet meer relevant, zeg maar. Op een aantal
bepaalde structuren,
op bepaalde dingen. Ja.
Ja.
Goed. Wat heb je nog staan in de?
Nou ja, we staan eigenlijk, wat zien de founders graag? En dat kunnen we algemeen doen, maar ik denk ook dat we het per die categorieën weer kunnen neerzetten. Maar wat is iets? En dan begin ik gewoon bij jou. Wat zie jij graag überhaupt bij mensen binnen je team, in zowel misschien op partnerniveau als op medewerker in zijn eerste jaar niveau?
Ik vind het heel prettig om ownership te zien. En het klinkt zo lekker abstract, een mooi paraplu term natuurlijk.
Precies.
Ja. Maar ik vind het, waar zoek ik dan ownership achter? Als iemand bijvoorbeeld met heel veel vragen komt, waar een intentie achter zit van, hoezo werkt het zo eigenlijk? Ik snap het niet. Eigenlijk soort, je merkt aan iemand of die dan op zoek is naar de beste vorm. Dus wanneer je merkt dat iemand op zoek is naar het beste resultaat op dat moment. En dat zit vaak in vragen stellen. En je hebt heel vaak dus dat ik dat eigenlijk mis, omdat mensen wat vaker geneigd zijn om te wachten en te kijken naar de leider van hoe gaan we dit oplossen. En als iemand juist zegt van ja, maar ik snap het niet, of ik heb hiernaar gekeken, maar ik heb nog heel veel vragen. Hebben we daar even de tijd voor? Kun je dus een beetje de soort, ja, rebels is niet het juiste woord, maar wel iemand die gewoon even durft te zeggen van ja, maar waarom doen we dit eigenlijk?
Oké. Is dat ownership? Want het voelt een beetje als iemand die juist niet ownership neemt, maar heel erg aan challenge is.
Ik denk dat ownership vaak daar wel begint. Je moet namelijk iets oprecht begrijpen en weten waar het naartoe moet gaan. Om daarna iets ermee te doen. Dus daar ben ik dan persoonlijk wel vaak naar op zoek. Hoop ik bij mensen te zien. En als het dan misgaat, ja, weet je, dat vind ik dan wat minder erg dan wanneer iemand maar een soort van afwacht. En ja, van, joh, waar is het protocol? Dan volg ik dat.
Ja, de afwachtende houding, die zal waarschijnlijk dan wat meer in jouw categorie vallen die we ook hebben. Waar gaan fouten slecht op? Maar in die ownership, ik vind het wel leuk dat jij dat zo als ownership benoemt. Want ik zou het dus meer hebben van, ja, stel nou niet zoveel vragen, ga gewoon iets doen. En lever het op en dan kijken we daarna wel. Stuk. En als je echt denkt van ja, maar nu, Fabian, de auto heeft geen stuur, je kan niet weg. Waarom heeft het geen stuur, vind ik dan een goede vraag.
Ja.
Maar als je denkt van ja, oké, ik moet in mijn eentje een afstand van 15 kilometer overbruggen. Fabian, waarom staat er een stadsbus voor de deur die ik moet besturen? Ja, die vraag wil ik dan even niet hebben. Van rij nou gewoon eerst, dan kunnen we daarna gaan kijken hoe het is. En ja. Niet van ja, de stadsbus klopt niet. En dan, nou, dan komt bij mij ook de afwachtende houding. Ja, zonder stadsbus, dat werkt niet. Ik sla het over.
Ja.
Dat is denk ik, dus die frustratie zit op dezelfde kant. Maar voor mij valt ownership op gewoon gaan doen en opleveren wat je beloofd hebt. Kosten wat kost. En als het echt niet lukt, ook de ownership hebt genomen door te zeggen, het is echt niet gelukt. Maar ik heb plan C, D en E in gang gezet.
Ja, ja, dat is denk ik wel een andere waar volgens mij wij beide delen, waar je behoorlijk aan kunt irriteren als founder, is dat het probleem benoemd wordt zonder dat de oplossing ook in kaart is.
Ja, dat is de tweede inderdaad, ja, die daarbij zit. Nee, maar even gewoon misschien even om praktische, kan jij misschien ook als een praktisch voorbeeld die je hebt, dat mensen zeggen van ja, oké, ik ga dit fixen en ik denk dat het vandaag af is en het lukt niet. En dan het zelf maar gewoon doorschuiven tot de dag van morgen of overmorgen. Of mensen die dan op, je hebt wel eens mensen die op een bepaalde dag vrij zijn. Bijvoorbeeld ze zijn op de vrijdag vrij. En dan donderdagmiddag denk je, ja, ik haal het niet meer. Nou, dan is het voor maandag. Ja, daar ga ik zo slecht op. Dan vind ik echt geen ownership nemen. Dan vind ik dat jij donderdagmiddag of een overdracht moet plaatsvinden. Of dat je een andere oplossing moet hebben. Of op zijn minst even, shit, ik heb het niet voor elkaar gekregen en wil je me helpen om een oplossing te bedenken?
Ja.
Niks doen is dan echt killing of gewoon doorschuiven.
Ja, ik denk dat ik me dan wat meer zou kunnen irriteren aan, nou, irriteren is zo'n negatief woord, wat me dan vaker opvalt, bedoel ik hoor. Als mensen niet de impact lijken te zien van de keuze die ze maken. Of de voorkeur die ze hebben. Finance is altijd een ondergeschoven kindje geweest in agencyland. En ja, dat is wel zonde. Zeker in deze tijd.
Daarom even een momentje voor twee van onze sponsoren. Your First Finance en Liquid.
Your First Finance is een finance agency en ja, ze richten zich eigenlijk speciaal in voor onze branche. Niet alleen in het draaien van je administratie en je jaarwerk, maar juist echt als een strategisch partner die begrijpt hoe onze markt werkt en wat voor ons belangrijk is. Samen maken ze een finance ritme, leveren ze echte inzichten in de performance van jouw bureau.
En hiervoor gebruiken ze Liquid. Een dashboard dat zowel goede inzichten geeft in de prestaties terug, maar ook goede voorspellingen doet naar de toekomst. Hierdoor heb je meer grip op je financiële resultaten en ook je cashflow. Meer info, ga naar yourfirstcfo.nl en getliquid.app. En dan nu terug naar de show.
Ja. Dus ik moet vandaag eerder weg of wat dan ook. Dus ik ga vandaag even thuiswerken. Tuurlijk mag je thuiswerken, maar er is ook bij wijze van een klantmeeting. Maar ja, goed, ik kan dat vanuit thuis bel ik wel even in en zo. En dat die klant dan, dat je dan niet ziet van, maar voor bijvoorbeeld hoor. Dit is overigens niet gebeurd. Dus echt gewoon een voorbeeld. De klant komt hier, is de onboarding van die klant. Je wil een eerste indruk achterlaten en dat iemand zo zou zeggen.
Ja.
Zoiets zou zeggen van, joh, maar ik werk even thuis, want het is niet handig met X of Y.
Ja.
Voor mij. Weet je wel, dat soort dingen gebeuren wel eens. En daar zit echt niet iets kwaadwillends in bij mensen. Maar wat je dan als founder wel een beetje mist is, maar wat voor effect heeft het eigenlijk op het bedrijf? Leuk dat het voor jou een positief effect heeft. Maar vaak niet voor het bedrijf of voor de klant.
Ja.
En dat vind ik dan jammer.
Ja. Ja, zeker. Ja, helemaal mee eens. Dit is super frustrerend. Ja. En ik vind zelfs dat daar nog, en nu zitten we toch een beetje in de eerst negatieve categorie. Maar ik vind daar nog even toevoeging op. Ik zie daar zelfs nog twee verlengstukken in. Degene die het niet ziet, omdat ze er niet over nadenken of niet zien. Of degene die gewoon het weet en het accepteert. En dat zie je soms ook.
Ja.
Nou ja, dat is niet mijn probleem.
Ja, het is, ik weet niet of het in de categorie niet mijn probleem zit. Misschien zit het wat vaker in de categorie, ik wil hier geen punt van maken. Ik wil niet de klootzak zijn of weet je wel. Dus ik wil de vrede bewaren. Dan zo groot was dit punt nou ook weer niet.
Ja, dat, is de, dat zijn dat de is collega's een... die eromheen staan en er niks van zeggen. Dat zou ik dan eerder zeggen. Nee, maar ik bedoel, degene zelf weet donders goed dat dat niet de ideale oplossing is, maar er toch in doorgaat.
Oh, degene die het zelf doet bedoel
je? Ja, precies. Ja. Dat zie ik ook echt nog wel in gedrag soms terug.
Ja.
Gewoon een hele bewuste, keiharde keuze voor zichzelf.
Ja, en prima om af en toe voor jezelf te kiezen. Dat moet, daar moet ook begrip voor zijn. Maar je moet er echt voor waken dat het in balans is.
En daar komt bij mij ownership. Ik vind dat prima als je dat ook uitspreekt. Hm. Jongens, ik heb dit thuis. Ik heb bedacht, ik vind dat belangrijker dan dat ik jullie vind. Dus ik ga deze keuze maken. Ja, dan pak je ownership in mijn ogen. Dat is meer waard dan iemand die er een beetje omheen...
Ja.
Dat is voor mij echt wel, dan denk ik ook wel van oké, je hebt een duidelijke keuze gemaakt. Ik ben misschien niet helemaal eens met je beredenering, maar je bent wel duidelijk. En je pakt blijkbaar dus ook verantwoordelijkheid. Want als het fout gaat, dan weet iedereen ook dat het was bij jou, zeg maar.
Ja.
Toch? Ja.
Ja. Nee, zeker waar.
Dus ja, dat is wel ownership. Hey, wat vind jij nog meer wel heel prettig? Want we waren bij de prettige dingen.
Wat ik heel prettig vind is dus een stukje proactiviteit. Dus iets verder, een paar stappen verder kijken dan wat van iemand eigenlijk gevraagd wordt. Ik merk dat ik daar altijd wel lekker op ga. Als iemand niet alleen voorbereidt wat van hem of haar gevraagd wordt, maar eigenlijk nog even een stukje verder kijkt wat daar nog meer te halen is of mogelijk is en een paar kleine stapjes daarin heeft gezet.
Ja, precies. En ik ga ze nu dan toch ook een beetje categoriëren. Want dit vind ik typisch vakspecialisten. Die houden ervan als er nieuwsgierigheid is, doorgevraagd wordt. Allemaal dingen die jij net genoemd hebt.
Ja.
Een tweede optie heeft neergezet. Omdat die intrinsiek vinden dat dat een betere optie is.
Ja, nou dat is misschien een mooi voorbeeld als je een design presenteert. Dat je zegt, ik heb gedaan wat je gevraagd hebt. Maar ik heb ook gedaan wat ik denk dat beter is.
Cool. Ja, zeker. Dus ik denk dat founders die wat meer in die vakspecialist hoek zitten, dat die daar heel lekker op gaan.
Ja.
Ik weet ook een groep die daar niet zo lekker op gaat. Ik heb afgeraffeld wat je me gevraagd hebt, want ik had zelf een beter idee. Zij zien dat zo, zeg maar. Dat is die managersgroep. Want dat heb ik ook heel vaak gezien. We hebben die ook wel rondlopen. En die zegt, ja, ik heb jou gewoon dit gevraagd. Maak dat eerst goed af. Kunnen we daarna wel verder kijken wat er nog meer is? En dat is precies zeg maar tegenovergestelde van die twee karakters. En dat is denk ik ook het interessante. Hoe ga je met je founder om? Ja, dat hangt dus vanaf in welke categorie die zit. Is het meer een managers type? Die wil heel graag dat je eerst even de lijntjes volgt en daarna dat stapje extra doet.
Nou, die sturen op voorspelbaarheid.
Exact.
Dus dan moet je wat beter voorspelbaar zijn. En de klassieke founder stuurt wat meer op vernieuwing, zou ik durven zeggen. Dus dan is het meer van, oké, maar wat is er nog meer mogelijk? Die zitten wat meer met die bril te kijken.
Ja, zeker. En dan heb je inderdaad die vakspecialist die misschien wat meer op de onderbouwing of het alternatief zit, zeg maar.
Ja.
Ja. Waar denk die klassieke ondernemer op zit, heb je gas gegeven?
Ja.
Heb je nog een extraatje? Heb je cadeautje?
Heb je cadeautje?
Ja, precies dat. Ja. Ja, dus ik denk dat dat wel heel interessant is als je voor je eigen founder kan herkennen of founder bent en nu denkt, oh ja, dat heb ik wel heel graag. Hoe dat dan in de dynamiek is.
Ja.
Oké, wat zien founders nog meer graag? Ik denk dat volgens mij zit het wel allemaal heel veel in dezelfde categorie bij mij. Je noemde hem net al even. Als mensen niet alleen signaleren, maar zelf ook actie ondernemen direct. Dat is voor mij dat.
Ja, kijk, voor mij hoeven ze niet eens actie te ondernemen hoor. Ik wil eigenlijk, ik denk dat het daarmee zou je kunnen in de hand kunnen werken. Dat je bij iedere kritiek ook verwacht dat degene die kritiek geeft de oplossing ook moet fixen, zeg maar. Dat hoeft voor mij niet. Maar het moet niet soort van kritiek vanaf de zijlijn zijn. Want je bent gewoon onderdeel van dit bedrijf.
Ja.
Wij zijn als agencies, ga ik er even vanuit, meestal relatief klein. Dus we zijn niet een corporate waarin alle taakjes en specifieke functies zitten en dat je het van loketje A naar B kunt schuiven. Dat is niet hoe het werkt in onze branche doorgaans. Dus als je een probleem signaleer dan ook één of twee, of weet ik veel, drie mogelijkheden hoe het opgelost zou kunnen worden. En dat wil niet zeggen dat jij het hoeft te doen. Voor mij niet in ieder geval. Maar dan heb ik een kant-en-klaar pakketje waar we wel of niet iets mee kunnen.
Nee.
En niet zo van, dit werkt niet. Faciliteer voor me dat het werkt. Ja, hey.
Ja. Ja, dat is de irritatiezone weer. Waar
dat
we
is
dan
voor
terecht.
De founder is dat echt een no-go, zeg maar.
Ja, precies. Ja, vond ik ook altijd hoor. Dus ik zag je mensen groeien in. En in eerste instantie zei iemand gewoon helemaal niks. Snap ik ook ergens wel. Zeker als het heel junior is. Van ja, oké. Okay. Ja. Ik weet gewoon niet of mijn gedachte of mening hier telt. Ik zou altijd zeggen, ventileer het wel, maar doe het op de manier van, ah, ik kijk hier naar en ik zie dit. Ik ben me bewust dat mijn referentiekader misschien nog niet compleet is. Hoe zie jij dat? Als jij dat als wat junior nou, persoon al doet, zou ik dat heel erg waarderen. En dan zou ik ook niet heel veel meer verwachten van je. Dan zou ik zelfs doorvragen van, hey, heb je voor jezelf, welke oplossingen heb jij in je hoofd? Er is geen goed of fout, maar ik ben wel gewoon nieuwsgierig. Dat zou ik bij zo'n junior al verwachten. Je ziet dat mensen die iets verder zijn, dat ook kan gaan doen. Maar dan komt al heel vaak inderdaad, dan gaan ze een gesprek met je aanvragen en dan hebben ze heel mooi opgeschreven wat er misgaat. Dan zeggen ze, ja, ik zie deze dingen en ik heb dit ook gezien, dat moet echt wel beter, want deze gevolgen ontstaan daardoor. Ik denk, ja, goed geanalyseerd. Zag ik ook. En dan, zeg maar, die stap, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja, ja, wat om, nu? Wat is, heb je nu
om dit misschien
een probleem
concreet te maken,
gesignaleerd?
Ik,
ja.
Ik denk dat wat vaak voorkomt is, wat herkenbaar is denk ik dan, is dat teamleden zeggen, ja, deze klant is echt kut, man.
Dus, ja,
deze
ja.
Klant is echt niet cool om voor te werken. En daarmee willen ze niet impliceren van, hey, beste founder of leider, kun je alsjeblieft zorgen dat die klant weggaat? Maar ze ventileren eigenlijk gewoon even hun frustratie. En dat moet kunnen. Even, ik vind dat moet kunnen. Dat mag. Maar daarvan zou ik dan zeggen, oké, maar hoe komt dat dat die klant zo is? Ligt dat echt bij die klant? Of wat zouden wij er ook een aandeel in kunnen hebben? Niet per se jij, degene die het zegt, maar gewoon wij als bureau. Is er een verkeerde overdracht geweest? Heeft die klant een nare ervaring hiervoor gehad? En dan staat hij nu op scherp dat het niet nog een keer gebeurt? En ziet hij misschien wat tekenen wat hij toen ook zag? En is hij nu gewoon helemaal on the edge of zo? Ja, dat zijn vaak van die invullingen die je best kunt doen als je wat langer hier meedraait. Maar je ziet dan dat het team of teamleden reflex hebben van, ja, deze klant is niet leuk, man. Ik doe gewoon het afmaken. Terwijl er juist een hele mooie kans misschien zit om te kijken van, oké, hoe kunnen wij hiervan leren?
Ja.
Daar zie ik een heel concreet voorbeeld.
Ja, zeker. Ja, precies dit. Dit zijn denk ik een van de meest voorkomende
dan
zaken.
Zet ik vaak als founder van, ja, weet je, ik heb nu niet zoveel met accounts te maken. Dus ik ga echt niet ingrijpen. Dat zou echt niet fair zijn. Maar dan zit ik vanaf de zijlijn. Denk ik dan wel naar, oké, hoe zou ik het gesprek kunnen faciliteren dat we eigenlijk niet met een conclusie al praten? Want vaak is er al conclusie getrokken dat het aan de klant ligt.
Ja, ja, nee, zeker, zeker. Ik toch, ja, ik je zegt net ventileren. En dat vind ik ook ergens wel oké. Maar geef dat ook even aan. Ik ben echt een beetje gefrustreerd, want dit is er gebeurd. Is heel wat anders dan, ja, die klanten, daar kan ik niks mee. Daar wil ik eigenlijk niet voor werken. Daar word ik niet blij van.
Ja,
ja, dan denk ik, ja, dat zijn opmerkingen. Dat die conclusies weer, in plaats van het probleem, de conclusie ventileren. Dat vind ik ook vrij moeilijk om mee om te gaan, als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Recent ook weer eentje gehad, dat ik echt dacht, ja, ja, het hoort er toch gewoon bij.
Ja.
Ja, en ik heb wel altijd het gevoel dat ze het neerleggen van, ja, je moet dit voor me op gaan lossen.
Ja, heb je dat gevoel?
Ja.
Zou je als founder dat moeten uit kunnen spreken, dat gevoel?
Ik denk dat je eigenlijk alles zou moeten uitspreken op een goede manier. Ben ik er goed in? Nee, ben ik ook niet goed in. Dus ik blame ze niet. Het is meer, het frustreert me.
Ja.
Ik snap het, de menselijke kant ook echt wel.
Nou, wat een trigger is, wat zou kunnen werken, wat ik persoonlijk vaak probeer, is dat met een vraag terug te spiegelen. Van joh,
ja,
wat zou dan volgens jou de ideale situatie zijn?
Precies. Ja, hoe moeten we dit oplossen?
Ja, wat is de oplossing? Waar ligt de oplossing, denk jij? Nou ja, soms komt daar wel iets uit, soms ook niet.
Ja. Nee, zeker, zeker, dat is waar. En ik denk ook dat dat wel vaak de vraag is die er ergens komt. Maar.
Ja.
Of misschien nog eentje, is de via-via hint.
De via-via hint.
Ja, dat is zit misschien in mijn frustratie ook. Mensen zitten ergens mee en gaan dan via een ander dat ventileren. Want ze weten dat diegene wel iemand is die naar een founder of naar iemand anders toestappen. Mm. Ook wel, komt ook veel voor.
Ja.
Best wel frustrerend ook.
Ja.
En ook heel moeilijk mee om te gaan.
Ja, wat moet je daar dan mee doen, hè?
Ja.
Ja, misschien is dat ook wel ergens begrijpelijk. Dat je op een gegeven moment, als je een bepaalde... Kijk, als je met z'n vijven bent, dan... een agency die heel zo klein is, dan stappen ze... ga ik er vanuit wel naar je toe. Maar als er al tussenlagen zijn, zeg maar... dan kan ik me voorstellen dat die dynamiek toch een beetje verandert. En
zeker.
Dat je als founder... of je het nou wil of niet, gewoon wat meer afstand hebt.
Ja, nou ja, ja, absoluut. Ik denk dat dat ergens ook waar is. Ik denk aan de andere kant... Ja, het is ook de ander zijn carrière. Je schaadt jezelf er ook mee.
Ja.
En dat vind ik altijd wel interessant. En dat is natuurlijk altijd de vraag... hoe kijkt iemand naar zijn carrière? En daar besef ik me ook dat er mensen in zijn die zeggen... hey, ik wil mezelf ontwikkelen, ik wil verder komen. Ik vind dat interessant, ik vind dat leuk. En het helpt mezelf. Anderen die zullen misschien meer zeggen... ik ben gewoon aan het werk. Ja, dus daar heb je al twee categorieën. En ik maak ze heel zwart-wit natuurlijk. En, maar ja, die zullen op een andere manier hiermee omgaan natuurlijk. En die zullen dit dus ook anders zien. Die zullen gewoon denken, ja, ik zit op mijn werk. Ik probeer er iets van te maken. Maar ja, moet me niet extra werk opleveren. Dat.
Ja, ja, precies.
Ja, dat zie je ook in heel snel in die twee verschillende categorieën. Oké, zijn er nog andere tips die wij zouden willen meegeven hoe om te gaan met ons?
Hoe om te gaan met de founder?
Ja.
Ja, nou, dit is natuurlijk een heel erg ventilerend gesprek. Je kunt hier van alles uithalen als luisteraar. Founders vinden het doorgaans prettig om gewoon wel direct te horen hoe je ergens over denkt.
Ja.
En we praten, ja, ik denk als ik hem ga platslaan, we praten altijd uiteindelijk over een bepaalde vorm van waardetransactie. En
Oké, ik ben benieuwd waar dit heen gaat.
Heel abstract, maar nu, ik ga hem proberen af te pellen dat het wat concreter wordt. Waardetransactie betekent gewoon hoe kan ik het beste verwoorden? Voor wat hoort wat. In het leven, even zo gezegd. Dus als ik iets wil van iemand anders, moet ik daar iets tegenover stellen. En dat vind ik, dus als je het hebt over ownership nemen, dan moet dat in balans zijn. Je kunt niet alleen maar vragen, je moet ook dan aangeven van ja, maar dan gaat, als we dit kunnen oplossen, dan kan ik dit eraan bijdragen en zal het dit opleveren. En is het voor mij op deze manier beter en voor jou op die manier beter?
Ja.
Dat is zeg maar het gesprek als je hebt over, als je iets wilt bereiken bij een founder, werkt het in dat dynamiek?
Ik snap je.
Zonder dat je een soort van verkooppitch van alles hoeft te maken. Hè? Maar we hebben het natuurlijk best wel lang in dit gesprek over, hey, ik heb dit probleem of ik ervaar dit probleem, vind ik niet zo prettig. Einde gesprek. Ja, dat werkt niet met founders.
Nee. Nee, precies. Oké. Ik ga een kleine toevoeging, want ik ben het wel met je eens. Ik ga nog heel even nadenken over ook een andere titel, want ik vind waardetransactie heftig klinken. Ja. Maar en het voort wat hoort wat, ben ik het ook mee eens. Maar we moeten het wel in een wat bredere hoeveelheid zien. Zeg maar.
Wederkerigheid zou een beter woord zijn.
Daar, ja,
dus
daar.
Ik wil iets dat er voor mij gedaan wordt en daarvoor ben ik bereid X te doen.
Precies. Maar het kan ook zijn, ik zal deze dingen doen, want ik zie dat het anderen heel veel oplevert. En er komt een dag dat het mij ook weer terug gaat betalen. Dat zou voor mij de allermooiste zijn. Als je die visie kan maken op de situatie die er is, hoe klein of hoe groot die ook is. Ja, dan weet ik gewoon dat... dan gaat die wederkerigheid ook komen. Ondanks dat we, ik denk, altijd bezig zijn met ieder persoon is anders en we willen die allemaal helpen. Degene die, zeg maar, dit soort dingen goed oppakken, ja, die in mijn onbewuste, onzichtbare Excel-lijstje met naam en aantal vinkjes erachter, ja, die krijgt er weer een bij. En ik weet die gewoon uit mijn hoofd.
Dit is, ik moet denken aan een de leiderschapstraining die we jaren geleden hebben gehad. Dus de emotionele bankrekening.
Ja, dat is hem eigenlijk wel.
De emotionele bankrekening. Dus hoe vaak doe jij een storting op de emotionele bankrekening bij iemand? Niet eens bij mij als founder hoor. Maar ik vind het als founder dus heel mooi om te zien als andere stortingen doen bij een andere.
Juist. Nou, en dat bedoel ik met breder. Want ja. Jij doet voor wat hoort wat. Je moet iets voor mij doen. Nee.
Niet voor mij als founder. Nee, ik wil mezelf juist helemaal wegcijferen uit dit geheel.
Wie stort er op de emotionele zakelijke rekening? Dus dit is onze brede groepsrekening, hebben wij allemaal. Wie is daar, zeg maar, dingen aan het bijdragen?
En, zonder dat het per se in zijn takenpakket staat.
Nou, daar zit een hygiënefactor in. Want kijk...
In het takenpakket dus doe je wat voor je verwacht wordt. Hè? Dus,
precies. Ja. En daar zit ook gelijk natuurlijk het verschil in. En dat zie ik ook nog wel eens bij mensen die... lekker aan het stijgen zijn in hun carrière ladder, zeg maar. Ook intern bij ons. Die komen wat hoger te staan. En die doen in één keer iets wat vroeger dus op de emotionele bankrekening een extra storting was. Wat nu, waarvan ik zeg... Ja, dat is gewoon je werk. En dat is denk ik ook wel interessant. Daar zie je ook een dynamiek ontstaan. Maar nu gaan we het wel heel ingewikkeld maken. Maar inderdaad, het bredere wederkerig bezig zijn. Maar wederkerig in de vorm van... ik breng naar de groep. Dan zal uiteindelijk de groep, bedoel ik echt de groep mensen... die er is. En dan zal de groep uiteindelijk ook voor mij zorgen. Dat is ook de visie van de herd natuurlijk.
Ja.
Ik zal het bredere stuk versterken... waardoor de groep weer mij versterkt.
Ja.
Dus ik denk dat dat wel voor ons als founders in ieder geval heel belangrijk is. Maar ik denk dat dit heel veel...
Zeker bij dus kleinere agencies onder de 20... waarin iedereen elkaar heel persoonlijk ook nog kent bij naam en alles. Dan is dit sociale aspect ook gewoon enorm zichtbaar.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, als jij met 150 man bent, dan kan ik me voorstellen... dat het wat meer op team level zit, maar...
Ja.
De meeste gevallen is dat niet zo, want de meeste agencies zijn niet zo groot.
Ja, Nee, helemaal eens. Ik denk dat dat ook wel een goede afsluiter is.
Emotionele zakelijke bankrekening.
Die is mooi. All right. Hey, dat was een mooie. Dankjewel.
Ja, tot de volgende.
Tot de volgende.